sport. Het kan je betoveren. Op een manier dat al die zaken die even geleden nog belangrijk waren, plots naar de achtergrond verdwijnen. Sport laat stille krachten schreeuwen. Sport is kippenvel, vreugde-explosies, wangbijten, doodse stiltes, verrassingen.
Maar voelen we die emotie ook bij volleybal? Oké, het is niet de meest gehate sport van Nederland. En over die ene sensationele Olympische overwinning in 1996 hebben we het nu nog. Maar als we gevraagd worden naar de beste clubs of de grootste spelers, dan valt het toch vrij snel stil. Laat staan dat we iets weten over de tactieken achter deze sport. In Pietertje Podcast gaan we in gesprek met liefhebbers van kleine, onbekende of ondergewaardeerde sporten. Om antwoord te krijgen op die ene vraag. Wat maakt deze sport nou zo mooi? Mijn naam is Marley.
Mijn naam is Verena.
En dit is Pietertje Podcast. Yes, een nieuwe aflevering van Pietertje Podcast en een hele speciale. Mm-hmm. Iedere aflevering is een hele speciale, maar deze is leuk, want we zijn voor het eerst on tour. We zijn namelijk te gast in een waar topsport huishouden in Zwolle en daarover zo meer. Maar eerst even naar de actualiteit, Vreen, want vorige week hebben we het over de Paralympische Spelen gehad. Mm-hmm. Die zijn inmiddels begonnen.
Ja.
En ik vroeg me af of jij na het enthousiaste betoog van Marlou de tv non-stop aan hebt staan.
Ja, ik was er al bang voor. Nee, helaas nog niet. Maar ik ben allemaal accounts gaan volgen. Ik dacht wel, ik moet het dit keer echt goed gaan volgen. Dus ik ben wel op de hoogte van eventuele medailles en welke wedstrijden er precies zijn. Ik heb wel ook even het programma bekeken van wat ik wel echt voor de tv wil zien. Dat is echt al meer dan normaal.
Klinkt als excuses.
Ja. Maar het is meer dan normaal. Maar hoe zit het bij jou dan?
Want, ja, ik ook nog niet echt. Ja. Maar ik was nog heel weinig thuis. Dus ik denk misschien dit weekend.
En atletiek begint vrijdag, dat heb ik dan wel opgezocht.
Okay.
Dus we hebben nog even. Maar goed.
Want we zijn hier niet voor niks, want er is namelijk nog een ander groot sporttoernooi bezig.
Ja.
Bruggetje.
Een heel goed bruggetje. En dat is namelijk het EK volleybal. Die vrouwen, want het is het vrouwen EK volleybal. En die zijn al door de poolfase heen, dat weten we zeker. Er moet nog één wedstrijd in de poolfase gespeeld worden als we dit opnemen. Maar we zijn al door, dus wie weet is er een sensatie in de maak. En het EK mannen komt er ook nog aan, dat is begin september. Kortom, het perfecte moment om het over volleybal te gaan hebben. En dat doen we met niemand minder dan de grand dame van de volleybal. Manon Nummerdorf-Vlier, welkom. Bedankt dat we hier mogen zijn.
Ja. Hoi. Ja, nou, leuk dat jullie hier zijn.
En, ja.
Ja, fijn dat het ook zo kon. Gezellig.
Ja, zeker, zeker. Ja, we gaan het dus over volleybal hebben.
Ja, een betere keukentafel hadden we ons dan eigenlijk niet kunnen wensen. Want moeten we het even meteen voor de Pietertjes. Jij bent samen met Reiner Nummerdorf. En dat is ook een van de bekendste Nederlandse topvolleyballers.
Ja, wij zijn inmiddels in 2014, dus we zijn 7 jaar getrouwd. Maar we zijn al samen sinds 2005, dus dat is inmiddels ook alweer snel rekensommetje 16 jaar.
We zijn inmiddels al twee mini-volleyballers.
Ja, een dochter van 5, Milou, en een zoon van bijna 2, Daniel. Ja. En volleybalgezin, ja, zij nog niet hoor. En ik weet ook helemaal niet of ze gaan volleyballen, hoeft ook helemaal niet. Maar
er staat nog geen volleybalnet in de tuin.
Nee, inderdaad.
Nee, we hebben hier wel wonen aan een recreatieplas. Of tenminste, die ligt hier een beetje achter. En er staan wel netjes ook.
Okay.
Niet dat we daar vaak op volleyballen hoor. Maar nee.
Dus jullie iedere zaterdagochtend iedereen
gelukkig niet,
chop.
Nee.
Okay. Maar we praten dus met Manon Nummerdorf-Vlier. Maar voor de Pietertjes moeten we misschien nog even uitleggen wie dat nou precies is.
Ja.
En dat doen we aan de hand van onze invuloefening.
Yes. Ben je er klaar voor?
Ja.
Oké. Okay.
Denk ik.
Manon Vlier werd geboren in
1984.
In welke plaats?
Nieuw-Leuzen.
Ze is een voormalig topvolleyballer die speelde op de diagonaalpositie. Ze won 2 keer zilver op het EK met het Nederlands team en speelde tijdens haar loopbaan meer dan 400 interlands. Als zij, net als darters, haar eigen opkomstnummer had gehad, dan was dat het lied.
Ik heb die van Sophie Polkamp gehoord. En toen had ik in mijn hoofd Eye of the Tiger. En toen zei zij het.
Ah.
Maar toen dacht ik later ook, ja, maar vind ik dat nou eigenlijk zo'n leuk nummer? Maar dat was het eerste waar ik aan dacht. Dus,
ja, dat is ook echt zo'n opkomstnummer.
Ook echt een sport.
Ja, een beetje om het ritme te komen. Maar ik denk dat ik nu wel echt, als ik er zelf naar zou zoeken, zou ik wel meer iets, beetje R&B, hip-hop.
Okay.
Ja, dat vind ik wel ook wel tof. Maar dan ga ik wel even naar zoeken dan. heb ik nu geen antwoord op.
To be continued. Ja. Oké. En jouw favoriete sportheld is?
Oh, dat heb ik echt niet eens op paraat. Ik heb niet per se een favoriete sportheld.
Heb je iemand van je jeugd waar je heel erg tegen opkeek?
Nee, eigenlijk niet. Maar ik heb wel... Epke Zonderland komt al bij mij naar boven.
Oh ja.
Ik was in Londen om bij Reinder te kijken tijdens de Olympische Spelen. En heb ik in een cafeetje de prestatie van Epke meegemaakt.
Ja, dat blijft wel bij.
Ja, dat is echt bijgebleven. En ook gewoon als sportman en nu als gezinsman ook. Gewoon heel veel respect voor. Dus ja.
Leuk.
Mooi, ja. Als kind zat zij op sport.
Op sport?
En op welke sport zat je?
Ik zat op zwemmen, tennis, paardrijden,
zo.
Ballet. Ja, dat was ook allemaal op één middag of zo. Dat ik echt vanuit paardrijden doorging naar
sportief
tennis
kind.
En naar volleyballen. Ja.
Oh, wel volleybal ook nog?
Volleybal, ja. Ja, ook. Oh. Maar ik dacht, dat spreekt voor zich.
Ja, misschien wel.
En bij welke, je hoeft ze niet allemaal te noemen, maar bij welke sportclub?
Ik ben begonnen bij Flesch Nieuw Leuzen. En ik heb vervolgens ook nog in Oldenzaal, in Weert gespeeld, in Amstelveen. En 2-3 verschillende clubs in Italië. Een sportclub in...
Ja, maar dat was toen je professioneel
Ik bedoel echt in de jeugd.
Ja.
Ja, dat was echt alleen maar Flesch Nieuw Leuzen.
Ja, we houden gewoon van die namen die ze allemaal hebben.
Ja, Flesch.
Flesch. Ja, klinkt goed.
Ja. En heb jij een minst favoriete sport? Als je er één moet kiezen.
Nee, niet per se. Ik ben ook niet echt zo'n sporter die alles zomaar even doet. Zoals Reinder, die vraag je om sowieso te voetballen of zo. Dat is natuurlijk wel een beetje doorsnee misschien, maar dat kan iedereen. Maar dat kan die dan ook echt goed. En ja, ik doe alles gewoon een beetje eigenlijk zoals iedere ander. Niet per se zoals een topsporter dat misschien zou moeten kunnen.
En bij de Olympische Spelen heb je dan een sport waar je denkt, daar kijk ik niet per se graag naar. Of daar, dat trekt me minder.
Niet specifiek. Ja, zoals boksen of zo vind ik toch niet per se... Ja, ik vind het wel knap wat Noeska heeft gepresteerd. Mm-hmm. Maar kijk er niet per se graag naar.
Ja. Nee. En de belangrijkste vraag. Jouw favoriete sport is?
Volleybal.
Yay. Gelukkig.
Het goede antwoord. Want volleybal, dat is ook wel weer een sportframe waar wij niet precies helemaal hetzelfde over denken.
Nee.
Kwamen we net al achter.
Dat klopt. We hebben in de auto al een goede discussie gehad.
Ja, ja, ik heb een stukje minder feeling met volleybal dan jij.
Ja.
Terwijl ik in mijn jeugd wel, ik korfbalde altijd. Dus in de sporthal werd ook altijd gevolleybald. Dus ik heb best wel veel wedstrijden gezien. Mm-hmm. Maar ik heb nooit geen seconde overwogen om hetzelfde pot te gaan doen. Terwijl ik wel ook altijd alles leuk vind.
En Pieter, is je ladder?
Ja, dus 2 of zo. Want ik ken de regels en ik heb het wel veel gekeken. Ja. En ik denk ook dat het niet slecht is dat ik het nooit ben gaan doen. Omdat ik ben 1,60, dus ik kom een paar centimeter tekort, denk ik.
Nu klink je vrij mild. Alleen eigenlijk vind je het er gewoon niks aan.
Nee, dat is het. Ik heb het over nagedacht. Ik vind het niet niks aan. Maar het is vooral in het zelf doen. Dat ik dan denk, dit is een sport die niet goed bij mij zou passen, denk ik.
Maar je kijkt het ook niet?
Nee, zelden. Nee, dat is zo.
Ja.
En jij?
Ik vind het dus heel leuk. Maar ik weet er niet zoveel van hoor. Want ik kijk het dan ook weer vooral met grote toernooien of met Olympische Spelen of zo. En dan zit ik er wel echt helemaal in. En dan denk ik wel vaak van deze sport is veel leuker dan... Ja, ik bijvoorbeeld voetbal kijk ik echt wekelijks. En dan denk ik als ik volleybal zie van wat is voetbal eigenlijk sloom en saai. Want duurt dat allemaal lang? En bij volleybal is het de hele tijd... Dus ik heb daar wel een heel positief gevoel bij. En ik heb ook heel vaak gedacht van, ik moet gaan volleyballen zelf. En wij deden in Oers, waar ik vandaan kom, Oerlen, deden wij altijd volleybaltoernooitjes. Dus dan met allemaal mensen die allemaal nog nooit gevolleybald hebben en dan gewoon doen, weet je wel. En dat vond ik altijd leuk. En ik ben dan wel wat langer, ik ben 1,75 meter. Dat is niet heel lang hoor, maar bij een manonvlieger aan tafel is het niks. Maar daarvan dacht ik wel van, ik zou misschien wel kunnen volleyballen. Nooit gedaan. Dus ik zit weer op zo'n punt... Spijt van, dat niet per se. Maar ik denk eigenlijk nog steeds elk jaar wel eens. Misschien moet ik gaan volleyballen. Dus ik ben er wel positief over. Maar dat is een goed contrast, denk ik.
Precies.
Op het laddertje?
Op het laddertje. Oh, goede vraag. Ik zeg dan 3. Qua leukheid zou ik het meer geven. Maar ik weet er gewoon te weinig van af om mezelf 4 of 5 te geven.
Ja. Maar daarvoor zijn we ook hier.
Precies. Ja, laten we lekker naar Manon gaan. Hoe begon bij jou die liefde voor volleybal?
Ik was 8 jaar en er was een meisje uit mijn klas, een vriendinnetje van mij, Maaike Jousma, die zei tegen mij...
Shout-out naar Maaike.
Ja, precies. Ja. Zullen we samen volleybal gaan? Ik denk eigenlijk dat misschien haar vader op dat moment volleybalde, weet ik eigenlijk niet zo goed zeker. Maar mijn vader had ook altijd wel gevolleybald. En op dat moment niet. Maar en ik was dus ook al aan het tennissen, het paardrijden, misschien toen ook al wel, zwemmen. Toen dacht ik, ja, vind ik eigenlijk wel erg leuk. Dus toen zijn we samen, hebben we dat gedaan. En daar ben ik uiteindelijk nooit van afgekomen.
Ja. Maar jouw ouders die zagen wel van, die dachten, nog een sport? Wel ja, succes.
Ja, zolang dat allemaal, helemaal op de basisschool, kon ik dat allemaal wel een beetje bolwerken. En heel veel dingen waren gewoon zelf op de fiets. En dat, als dat in het schema paste of zo. Maar op een gegeven moment werd het wel te gek hoor, want wat ik al zei. En dan had ik woensdag, dan kwam je iets eerder uit school, maar dan ging ik meteen paardrijden. Dus ik heb je mee en gewoon bij zo'n boer waar dan ook iemand was die les kon geven. Een tientje mee. En dan tennissen. Dus dan kwam, denk niet eens dat ik thuis kwam. Ja, misschien had ik even snel mijn tennisracket op en mijn volleybaltas al. Want na de tennisles ging ik nog met het bruine snot van mijn paardrijles. Ging ik ook alweer door naar de sporthal om te gaan volleyballen. Ja, en dat is tot mijn 12e of zo. En toen ging ik naar de middelbare school. Ja, toen was het wel een beetje afgelopen.
En wanneer kwam het punt dat je moest kiezen? Of
ja,
dacht
toen?
Je?
Ja, dus toen was het echt van, wat wil je dan blijven tennissen? Want paardrijden was eigenlijk niet per se heel erg mijn ding, maar vond ik gewoon echt wel heel leuk. Maar de keuze ging eigenlijk tussen tennis en volleybal. En ik weet nog wel dat ik die bewuste keuze heb gemaakt. En ik denk wel dat mijn ouders een beetje hebben geholpen bij die keuze, want die zijn geadviseerd.
Dat je toen al in allerlei, weet ik, selecties
acht. Ik was acht. Volgens mij begon dat nog niet echt. Oh nee, 12 inderdaad. Ja. Oh ja, wel. Dus toen zat ik al wel. Want vanaf mijn 11e of 10e misschien zo wel. 10, 11 heb ik al districtstrainingen gedaan. Mm. Dus dat was ook wel de logische keuze nu achteraf. Maar ik heb ook echt wel die keuze gemaakt vanwege de teamsport. Dat ik dacht, ik vind het wel heel gaaf om het samen te doen. En uiteindelijk, ook als je verder komt in het tennis, is best wel een beetje lonely.
Ja. En keek je het ook als kind? Was je een volleybalfan?
Nou, ik weet dus nog, want jij benoemde net even die in 96 die Olympische finale tussen die mannen. Toen was ik op volleybalkamp, dus ik ging ook wel met een meisje van de club naar volleybalkamp. En toen was dus ook die Olympische finale. Maar ik denk dat dat bewust een van de eerste wedstrijden is geweest die ik, die ik echt zo keek. En ik was ook helemaal niet zo van, nou, dat wil ik ook of zo. Dat was ik vond het zelf gewoon heel leuk om te doen. En toevallig was ik er dus ook al wel goed in en mocht ik bij selectietrainingen meedoen.
En kan je uitleggen wat volleybal voor jou zo aansprak toen en nu misschien nog steeds? Wat het spelletje zo leuk maakte?
Ja, je noemde net al teamsport, het feit dat het een teamsport is.
Ja, en dat is ook wat ik nu het meest eigenlijk wel mis hoor. Dus ik ben dan in 2000... even denken hoor, 17 gestopt, heb ik nog een jaar beachvolleybal gedaan. Dus ik mis het nu al een jaar of vier of zo. Maar dan mis ik eigenlijk het spelletje niet eens. Echt, geef me de tijd en schoenen, kniebeschermers en met hetzelfde team of zo weer de zaal in te gaan. Vind ik het echt fantastisch. En dan vind ik ook echt het volleybal heel leuk. Maar het is eigenlijk met name ook inderdaad de gezelligheid, de humor in de kleedkamer en het samen doormaken van allerlei emoties eigenlijk. Maar je bent constant bezig. Dus je hoeft nooit eigenlijk veel op ballen te wachten of zo. Je bent altijd wel dat je onderdeel bent van het spel. En je kunt ook individueel wel dingen doen. Dus je kunt een goede service hebben of zo. Daar heb je niet anderen voor nodig. Maar ondertussen kun je dus ook echt wel samen een punt scoren of zo. En, en dan inderdaad de complexiteit van de sport. Van inderdaad de tactisch, technisch. Dat heb je natuurlijk bij alle sporten wel. Maar mentaal uiteindelijk. Maar daar was ik toen nog niet zo mee bezig hoor.
Nee.
Maar vooral lekker bezig zijn. En allerlei verschillende technieken gebruiken of zo.
Kun je voor de absolute pietertjes de essentie uitleggen van wat is een volleybalwedstrijd?
Uiteindelijk gaat het er om wie er zoveel mogelijk ballen op de grond krijgt bij de tegenpartij. Mm-hmm. En
je moet hoeveel punten?
Je moet 25 punten scoren per set. En vroeger was het ook zo dat als de eerste bal, de service, als die het net raakte, dat het meteen een fout was. Maar nu, als hij dan over het net gaat en hij komt binnen de lijnen, dan kan het spel gewoon doorgaan.
Okay.
Dan heb je eventueel meteen direct de punt als het een ace is. En vervolgens moet je 3 keer spelen. Dus dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Want je kunt ook al een bal doortippen of zo. Maar dat is eigenlijk wat je het meeste ziet. Er is een
maximaal 3 keer.
Maximaal 3 keer. De bal wordt ontvangen. En dan heb je een spelverdeler die eigenlijk altijd zorgt dat hij op de plek staat waar de ontvanger de bal heen speelt. Dus eigenlijk altijd probeer dat naar een vaste plek te doen. Lukt niet altijd, maar dat is wel wat we proberen. En de spelverdeler gaat dan kijken van oké, wie geef ik de bal om het punt te maken? En die probeert het zoveel mogelijk te camoufleren, zodat de tegenpartij niet een blok er tegen kan zetten. Dus de bal vervolgens aan het net weer tegen wil houden. En dat is eigenlijk het spel. Gewoon hoe zorg je dat je met je team een punt scoort aan de andere kant. En dat kan op verschillende manieren. Dus je kunt zowel een balkaart gewoon in het veld slaan. Maar je kunt bijvoorbeeld ook tegen het blok slaan. En zorgen dat de bal helemaal de tribune in wordt geslagen. Want dan heb je de bal wel aangeraakt. Zeg maar. Ja. Dus ze hebben dan als laatste de bal aangeraakt.
En degene die de punten maken, dat zijn vaak de lange mensen aan het net, zeg maar.
Ja.
Maar je hebt 6 verschillende mensen in het veld zijn, dus 6 verschillende posities?
Ja, je hebt eigenlijk... er staan 6 mensen in het veld. En die draaien ook door. Dus op het moment dat je een bal... Dat de tegenpartij de bal heeft gewonnen en weer gaat serveren. En jij mag daarna weer. Dus dan heb je zeg maar 1 soort van side-out en serve gehad. Dan draai je een positie door. Maar vervolgens is het wel zo dat iedereen, op het moment dat er wordt geserveerd, dat is een beetje ingewikkeld hoor. Je hebt een soort van switch kun je dan maken. Dus je staat klaar om de bal te ontvangen. Maar daarna, en dan moet je ook volgens je positie doen. Zoals je in het veld hoort te staan. Zoals het op de opstelling is. Maar vervolgens ga je wel meteen naar de positie waarin jij je eigenlijk...
Beste.
Waar jouw kwaliteit
is. Want dat doorwisselen moet. Terwijl dat eigenlijk voor een team helemaal niet zo fijn is. Want iedereen heeft een eigen...
Dat is verplicht. Dat doordraaien inderdaad. En ondertussen ga je dan... Dus je zorgt altijd dat die opstelling klopt. En op het moment dat de serve is geweest... dan ga je eigenlijk meteen een soort van switch maken. Zodat je zorgt dat jij op de plek komt waar je het sterkste...
Maar het is dus wel dat iedereen bijvoorbeeld serveert.
Ja, uiteindelijk moet iedereen serveren.
Ik heb heel erg in mijn hoofd dat jij vaak serveerde. Slaat het dan nergens op?
Dan mocht ik vaak veel, omdat ik goed serveerde, dat je, achter elkaar bleef staan. Dat je veel druk had, want misschien was het ook wel zo. Ik had mijn sterk punt was ook onder andere zeker mijn serve. Maar het kan ook zijn dat je niet meteen een ace scoort en dan weer mag of zo. Maar dat je bijvoorbeeld ook gewoon juist echt wel goede druk zet, waardoor de tegenpartij vervolgens moeite heeft om te scoren. En dat heeft er ook weer mee te maken dat als ik bijvoorbeeld aan het serveren ben, dat je ook nog eens hele goede blokkeerders toevallig aan het net hebt, die ook nog wel heel sterk zijn om de bal dan vervolgens tegen te houden.
Want jouw positie was dan diagonaal?
Ja.
En wat houdt dat dan verder nog in?
Dat is de diagonaal van de spelverdeler. Dus in de opstelling is dat de diagonaal van de spelverdeler. Dus je hebt, als je zeg maar echt... Uiteindelijk ben je natuurlijk niet met z'n 6. Een heel team bestaat in principe uit 12 tot 14 speelsters. Alleen op het veld mag je maar met z'n 6 zijn. Heb je ook nog een libero, iemand met een ander shirt. Dat is een soort van verdedigingsspecialist of een paasspecialist. Die staat alleen maar in het achterveld. En die mag ook in en uit het veld lopen. Er zijn wel regels voor, maar die zie je dus. Die zit, omdat je maar met z'n 6 in het veld staat. Soms is het zo, over het algemeen komen de libero's, dus de personen met een ander shirtje, die komen in het veld voor een middenaanvaller. En zo is er een soort van doordraaisysteem dat de libero een soort van vrije rol heeft. Ja, om te zorgen dat ook het spel dat je meer rally krijgt en zo.
Maar wat kan die libero nou precies goed? Verdedigen.
Verdedigen. Ja. Het is alles in het achterveld. Hij zorgt echt dat hij de ballen, de harde aanvallen van de verdediging verdedigt. Dus alle ballen van de grond halen.
En waarom heeft diegene eigenlijk een ander shirt aan?
Ja, omdat hij dus in en uit het veld loopt. En op het moment dat het hetzelfde shirt is, dan is er het wel onduidelijk. Dan verliest het overzicht. Dus een scheidsrechter die in de gaten moet houden. Of dat allemaal volgens de regels gaat.
Ja.
Dat is wel prettig als die persoon een ander shirt heeft. Dus dan maakt het een stuk duidelijker.
En wanneer heb je gewonnen?
We hebben gewonnen als je 3 sets van 25 punten hebt gewonnen. Dus als je een set wint, 15, zeg maar wat, dan sta je 1-0 voor. En zo moet je dus 3 sets winnen. Dan is het best of 5. Dus 3-2 kun je... Dus op een gegeven moment is het 2-2 en dan is de 5e set gaat maar tot de 15. Dat is een wat kortere set.
Hier zit hem dus denk ik in waarom ik denk dat dit geen sport voor mij is.
Wat dan?
In die puntentelling. Het lijkt mij mentaal heel zwaar. Omdat als je heel veel punten hebt gemaakt, stel je verliest 22, 25. En dan heb je dus niks. En dan ben je dus wel helemaal kapot. Je hebt echt je best gedaan. En dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen.
Oh ja.
Dus het lijkt mij, dat is niet per se de reden. Maar dat is wel een van de dingen die ik denk, het lijkt me mentaal echt best. Je moet constant...
Ja, dat heb ik zelf nooit zo ervaren. Maar ik snap, dat is net als met tennis ook wel. Bijvoorbeeld als je een hele goede set hebt gespeeld. Ja. En je verliest toch met 7-6 of zo. En dan begin je weer op 0. Maar aan de andere kant, dat beaam ik niet echt zo. Omdat je, denk ik, uiteindelijk het einddoel of zo voor ogen hebt. En dan als je
denk
dan eerst...
je niet dan als je zo'n eerste set bijvoorbeeld net verliest, dan denk je, kun je natuurlijk ook denken van we zitten er eigenlijk wel lekker in, de tweede wordt voor ons of zo.
Ja, ik denk ook wel dat je dan weer vooruit kijkt of zo van tuurlijk baal je, want je wil meteen de eerste set ook winnen.
En dat je denkt, dat vraagt me serieus ook altijd af bij dit soort sporten, als je heel ver achter staat, dat je dan denkt van als topsport denk je dat
van
nooit,
maar niet meer.
Nee, maar meer van laat maar even lopen, want dan de volgende set pakken we hem weer op. Of denk je dan,
ik denk toch wel dat je dan probeert om weer... Want uiteindelijk draait het echt wel om ritme of zo van het team. Dus op het moment dat je dat eigenlijk al opgeeft... of dat je krachten zou willen sparen... je gaat er eigenlijk vanuit dat je fit genoeg bent... om een vijfzetter gewoon goed uit te kunnen spelen. En dat is ook zo'n moment dat je een eerste set verliest. Nou, dan was de tegenpartij op dat moment sterker. En ga je kijken of je de volgende set team beter op de rit kan krijgen... of de tegenpartij beter kan analyseren en beter spel kan spelen, zeg maar. Maar... ik denk als je het weg zou geven, het is juist nog steeds een kans om te zorgen dat je ritme creëert. Dat je zorgt van, je wilt in je spel komen. Zorgen dat je wel een goede paas levert, zodat de spelverdeelster bijvoorbeeld weer alle aanvallers goed kan benutten.
Het is niet zomaar verloren. Ja.
Nee, en bij volleybal helemaal. Het is zo vaak dat je zegt, dit is gelopen zaak, want het ziet er niet uit. Of de een tegenstander is, één partij is veel sterker dan de ander. Maar dat bij volleybal zie je echt de meest rare uitslagen. Of helemaal als je de wedstrijd volgt, dat je echt verbaasd bent van hoe het ineens kan lopen. Dat niks een zekerheid is, zeg maar.
Oké. Nou, vind ik een heel goed antwoord.
Ja, dat kon ook... ik net jou minder goed.
Ja, dat ik probeerde jij net ook, maar dat kwam
dat lukte
uit.
Niet.
We hebben ook even aan wat mensen op straat, niet letterlijk op straat, maar gevraagd van waar zij nou aan denken als ze aan volleybal denken.
Gaan we? Ben benieuwd.
Daar gaan we.
Volleybal. Soms is het heel snel en is het ook lastig om te zien of de bal nu wel of niet aangeraakt is of wel of niet uit is.
Ik vind volleybal een superleuk sport om naar te kijken. Superveel strijd per punt. Alleen het juichen na ieder punt vind ik lichtelijk overdreven.
Die groepsknuffel na ieder punt. Kan dat nog wel in coronatijd?
Alle volleyballers die ik ken zijn hele leuke mensen.
Het lijkt me heerlijk om goed te kunnen volleyballen. Vooral als ik kijk naar de vrouwen die het spelen en dan heb ik het vooral over hun fysiek. Maar het lijkt me wel erg blessuregevoelig.
Leuke sport, maar alleen voor lange mensen.
Ja, gemixt, maar...
Beetje herkenbaar?
Ja, op zich wel.
Dus ik vind het wel op zich een sport waar weinig echt vooroordelen over
zijn. Ja, inderdaad. Geen narigheden.
Nee.
Nee, wel inderdaad bekende van de handjeklap, zeg maar. Dus op het moment dat je een punt hebt gescoord.
Hoe zit dat? Waarom elke keer weer een knuffel?
Dat is denk ik gewoon echt iets wat ontstaat. Dat jellen of zo, dat samen zijn. Ik was op een gegeven moment ook echt helemaal klaar mee.
Nou, dan kan ik me ook voorstellen dat je denkt, ik sta net lekker hier. Moet ik weer die 2 meter naar binnen lopen?
Ja, en dat je dat dan bij de minis doet of zo. Of
precies.
Bij de eerste jeugdteams of zo.
En ook bij ieder punt, want je maakt er zoveel. Dus dan denk je, nu weet ik het wel. Oké.
Ja, en het zit er nog steeds in. Ondanks dat zeg maar, wij als volleyballers hebben ook wel... Tenminste, ik persoonlijk denk wel, wat een gedoe of zo.
Maar je dat dan ook? Zullen we het niet meer doen, jongens?
Ja, daar hebben we het wel over gehad. Maar uiteindelijk denk ik wel dat het de kracht ook is van... bij de meiden ook als je een punt hebt gescoord, je komt bij elkaar. Je, kijk, op het moment dat je een punt scoort en je doet het niet of zo... Je draait gewoon door, dan geloof ik ook dat je elkaar minder... motiveert of enthousiasmeert of zo. Zelfs bij een verloren punt deden we dat nog wel eens, dat je dan naar bij elkaar komt en dat je ook echt gewoon eventjes een soort van klein moment van een pep talk of zo weer benut.
Ja, maar wordt dan ook echt gesproken? Want soms is het gewoon ook even gewoon oké. Okay,
maar soms hoef je niet eens te praten, maar is het gewoon ook een van het is oké, okay, weet je wel. Je doet even je hand op je schouder of je kijkt elkaar even aan. Maar op het moment dat je voelt wel elkaars nabijheid. Want je doet het echt als team samen. Dus het straalt wel uit. Kijk, als een tegenstander het niet doet en gewoon heel kil eigenlijk naar elkaar is, dan heb je ook wel door van maar zij spelen niet als een eenheid. Zij zijn niet echt een team. Dus op het moment dat je dat echt uitstraalt, dat je met z'n allen lol hebt en sterk samen bent, dat sta je wel een soort van 1-0 voor of zo. Bij gewonnen punten is het denk ik wel, ging het wel vanzelf of zo. En dan ben je ook echt gewoon heel blij dat het gelukt is. En bij verloren punten dacht ik wel eens van op volgende, want dan wilde ik snel het oplossen. En de volgende bal maken of zo.
Ja.
Maar dan eigenlijk is het dan juist ook wel goed om even bij elkaar te komen en de kop weer bij elkaar te steken.
Ja. Maar er zijn op, denk ik, op topniveau zijn er geen teams die het niet doen, toch?
Nee. En het grappige is wel, ik heb dan ook in Azië gespeeld. Een jaar in Japan en ook een seizoen in China. En daar gaan ze in Japan, vond ik wel een beetje gek, want dat zag ik toen bij het nationale team altijd al wel toen ik daar speelde. En toen ging ik daar bij de club spelen. En die doen dus, die gaan rondjes rennen. Dus je hebt een punt gescoord en dan ga je dus niet naar binnen, zeg maar in het midden van het veld, een yell doen of zo. Hey, leuk en van knuffel. Maar dan ga je gewoon rondjes in het veld rennen achter elkaar aan in een soort van draaimolentje. Ja, heel bizar. En dat is heel kinderlijk. Maar dat doen zij. Ja, dus dat deed ik.
En dan juichend.
Ja, ja, of gewoon alleen maar ja, juichen. Sommigen gingen juichen als je punten scoorde. En dan rende je zo'n geluksrondje. En ik deed dat op een gegeven moment ook wel, zeg maar, zonder juichen. Maar nou, en dan rende je weer één rondje of zo, totdat je weer op je eigen positie kwam. Ja, heel gek. Ja. Maar Laura Dijkema bijvoorbeeld, dat is de spelverdeelster van het Nederlands team.
Ja.
Daar speel ik al mee sinds 2010 of zo. Niet meer natuurlijk. Zij nog wel, ik niet meer. Maar zij heeft op een gegeven moment, ik denk, nou, een jaar of 5, 6 geleden of zo, echt ook een beetje zo'n vreugde rondje ontwikkeld. Dat als ze had gescoord, ook om de boel een beetje op te peppen, zeg maar. Om een beetje een sfeermaker te zijn. Dan zat ze echt een soort van vliegtuigje. Rende zij naar een belangrijk punt. Maakte niet uit of zij hem had gescoord of iemand anders. Dan ging ze echt een beetje de boel op peppen. En maakte zij ook zo'n rondje in de eentje, soms wel als een vliegtuig. En de rondjes rennen met Laura was het op een gegeven moment. Ja.
Oh, dat ga ik eens op.
En zijn er nog andere landen waarin ze dat ook anders doen? Of is dat Japan is daarin one of
Nee, dat is het. Vroeger als je bij de mini's en E's had gemaakt, dan ging je wel eens een duik naar het midden maken. En dan maakte je allemaal een soort van pancake, noemen ze dat dan. Alsof je een pannenkoek aan het bakken bent. En dan ga je je hand doe je dan naar voren over de grond. En dan maak je een soort van duik. En dan ging je heel hard met je handen op de grond. Zo van, je hebt een E's gescoord. Maar dat is bij de mini's. Dat doen we.
Ja. Moeten ze herinvoeren.
Het is wel een vrolijke sport volleybal.
Ja. Nou, daarover gesproken. Ze zeiden dus net ook van, er zijn alleen maar leuke mensen, die volleyballers. Ja, wij hadden allebei niet per se een beeld van, volleybal is gezellig. Oh. Nee. Nou, tenminste.
Nou, niet heel erg die cultuur die dan, bijvoorbeeld bij hockey hangt dat er heel erg aan. Hè. Een beetje die feestcultuur. We zaten net in de auto over hoe dat dan kwam. En we dachten, misschien, en dat is voor het beeld. Veel heb je natuurlijk hockey en voetbal en zo. Die hebben dat allemaal wel. Maar die zitten ook vaak bij elkaar. Dus je hebt ook zo'n sportpark. En een sporthal is toch vaak weer een beetje een afgesloten iets. Dus jullie hebben weinig contact met andere sporters misschien, dacht ik.
Nee, dat valt eigenlijk wel erg mee. We hebben wel, het is ook wel een beetje een studentensport. En we hebben altijd de sportkantines. Dus het is eigenlijk wel na de wedstrijd en ook eigenlijk al vanuit de jeugd. Dan was het, had je met de jeugd wedstrijden gespeeld en dan was het patatten in de kantine. En daarna dames 1, heren 1 aanmoedigen en liedjes zingen. En, ja, eigenlijk doet dat dan
hetzelfde
niet voor hockey of zo.
Nee.
En dan over de volleybalmens gesproken, werd ook genoemd. Zijn alle volleybalmensen lang? Moet dat nou?
Ja,
hoe lang ben jij?
Ik ben 1,91.
Oh ja, dus nou, dat is lang.
Je zit precies tussen ons.
Ja, precies.
En, verenigd, Marley en mij. Ja. Ja. Ja, dat is wel lang. En als je nu kijkt naar het nationaal team nu, de dames. Ja, ik weet niet wat de gemiddelde lengte is, maar dat zal zeker wel boven de 1,80 liggen.
Oh ja.
En dan is er 1 positie, dan de libero met de andere shirt, die eigenlijk altijd alleen maar in het achterveld staat. Ja, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Over het algemeen zijn die gewoon echt wel een stukje kleiner. En ze zijn ook laag bij de grond. En die kunnen makkelijk daar bewegen. En ja, het is gewoon een pre als je lang bent. Maar als je bijvoorbeeld, ze hebben nu op de diagonaal, op mijn oude positie eigenlijk, hebben ze nu een speelster staan. Een meisje van 17, Alice Dambrink. En die is 1,86 of zo, denk ik. Maar die is eigenlijk dus relatief klein voor een diagonaal speelster. Want die zijn ook gerust 2 meter of 1,90. Ja. Maar zij is gewoon echt heel atletisch. Springt heel makkelijk. En als je het kan compenseren op die manier.
Ja.
En de energie hebt om iedere keer ook, zeg maar, die sprong eruit te halen.
Ja.
Ja, dan kan dat.
En qua tactiek, kan je uitleggen wat er gebeurt wat wij als leken, zeg maar, niet zien? Waarom is het meer dan bal over het net en kijken waar die eindigt?
Ja, we op een grote toernooi eigenlijk altijd. Op het moment dat je op hoog niveau speelt, analyseer je de tegenstander. Dus als je weet van morgen speel ik tegen Turkije, dan kijk je heel veel video. Ja, en dan zit er wel meer achter, denk ik, dan dat je misschien als leek bij een volleybalwedstrijd ziet.
Ja.
Maar dat is echt dus inderdaad zorgen dat je er een paser uitpikt die minder goed kan pasen. Dus dat je die onder druk zet. Maar ook wel eens dat je bijvoorbeeld zorgt dat niet zozeer dat je op een slechte paser serveert, maar dat je op een positie serveert. Waardoor de spelverdeler weer minder overzicht heeft om haar aanvallers goed te bereiken.
Zijn er dan tijdens een wedstrijd dat je toch op een of andere manier, ja, ik weet niet, mensen kan uitdagen,
dat
gebeurt
dat?
Ja, dat mentale spelletje.
Ja, dat gebeurt. Ja, dat zit er wel eens in. Ik weet ook nog wel in de Nederlandse Eredivisie dat het wel eens gebeurde, dat er wel eens speelsters waren die echt een beetje de strijd op gingen zoeken, die er een beetje met woorden een soort van oorlog van gingen maken of zo. Dan wist je ook al wel soms van welke teams waar je dan tegen ging spelen, dat het altijd wel een beetje een soort van extra strijd was.
Oh ja. Was jij iemand die dat graag deed?
Nee, niet per se. Ik hield het eigenlijk wel. Ik ben wel het type die het altijd binnen het team zou houden of zo. Maar ja, eens een keer even nakijken of zo. Dat, ik denk dat ik dat misschien wel eens heb gedaan ook. En helemaal in the heat of the game. Dat is wel, ja. Dan komt er wel een andere persona bij je naar boven, hoor. Ja. Ja.
En want dat vroeg ik me ook nog af. Als ik naar het volleybal kijk, qua blessuregevoeligheid werd ook gezegd. Ja. Heel de tijd dan naar boven kijken. Krijg je daar geen last van in je nek?
Nee, dat, ik denk ook gewoon, we maken zoveel uren, dus je lichaam is echt gewend, ja, aan bepaalde bewegingen. En ik vind het mooie van volleybal ook echt wel dat het heel, hoe zeg je dat, driedimensionaal is. Want het is, je moet, bij voetbal is het gewoon eigenlijk altijd, het is natuurlijk ook wel wat hoger in de lucht waar je soms een bal vandaan haalt of zo, maar altijd wel aan de voet of zo. Mm-hmm. En bij volleybal is het natuurlijk zo dat je mag ook alles gebruiken. Hè? Dus je mag ook gewoon met je voeten bijvoorbeeld een bal terughalen als het nodig, ja, is. Of met je elleboog kun je een bal spelen. Of,
oh, voeten, ja, wist ik eigenlijk niet.
Nee, dat, ja, wist ik niet.
Je mag dus even gewoon...
je mag, als je, ja, dat zeker. Dat
voetvolleyen.
Ja, oh, ja, als jij daarmee goed gericht kan pasen, maar dat is vaak het probleem. Maar ja, mocht je net nog, zeg maar, niet met je arm erbij kunnen, maar kun je met een soort van omhaal, oh ja, een bal tonnen over het veld heen, of over het net heen krijgen. Ja, je ziet ook, er is nu zo'n promofilmpje van het volleybal ook over wat mensen nog niet van het volleybal weten. Dus eigenlijk wel een hele goede voor deze podcast.
Ja. Ja.
Dan zie je heel, heel spectaculair filmpje van wat je gewoon niet verwacht achter volleybal. Maar dat het gewoon heel, ja, wat ik ook een beetje zei, driedimensionaal. Als je kunt, op de grond gebeurt er gewoon heel veel. Dus als je, wat ik net al zei, een soort van pancake noemen ze dat. Dus als jij met je hand over de grond schuift en op die manier net voorkomt dat een bal op de grond stuitert. En hij stuitert op je hand en dan stuitert omhoog. Dan kun je doorspelen.
Dus ja, ik vind het altijd echt het leukste als je denkt, oh, daar gaat hij op de grond en dan zit er weer iemand tussen. Ja. Echt de onverwachtheid, dat er, hoe lukt het toch de hele tijd om ertussen, ja, te zitten? Dat vind ik altijd wel heel leuk.
Ja. Maar is het niet, denk je, is het niet een heel blessuregevoelige sport? Want juist omdat je ook zoveel springt en ik denk ook omdat je, ja, vaak op de grond valt.
Die knieën.
Ja, dus dat klopt. Er zijn wel veel blessures. Ik durf eigenlijk niet zo goed te zeggen wat dat in verhouding is met andere sporten. Mm. Zoals, nee, hockey of tennis of voetbal. Nee. Ik vind voetbal ook altijd wel... dat is natuurlijk door de contactsport ook wel, ja, weer veel gevaarlijker. Maar ja, bij ons is het nog wel zo. Dat we, omdat het is geen contactsport, maar omdat je wel bij één net staat en met springen vlak bij het net samen, is het nog wel zo dat de tegenstander bijvoorbeeld, of dat jij zelf als aanvaller, dat ze onder het net doorkomen. Dat mag niet. Want, oh, ja, is gewoon, je moet eigenlijk aan de eigen kant van het net blijven. Maar wat wel eens gebeurt, is dat per ongeluk een tegenstander bijvoorbeeld onder het net doorspringt en jij landt dan net als aanvaller daarop en daardoor wel knie- en enkel blessures ontstaan. Ja.
Want het topsport bestaan als volleyballer, als je dus op professioneel niveau, hoe vaak train je dan? Hoeveel trainingsuren in de week?
Nou, max 30 tot 35 of zo, denk ik wel.
Zo.
Ja, dat was echt wel zes. Ja, dan had je zes dagen in de week trainde je dan en dan vaak twee keer op een dag.
En kan je dan, want je kan er dus duidelijk niks naast doen, kan je daar ook wel echt van leven?
Ja, dat hangt er ook vanaf hoe goed je bent, ja, eigenlijk.
Maar in het Nederlands, de top league, zeg maar?
Nou, nee, in de Nederlandse top league, daar kun je eigenlijk gewoon niet je brood verdienen, bij wijze van spreken. Maar dat eigenlijk alle volleybals van het Nederlands team volleyballen allemaal in het buitenland, bij een buitenlandse clubs. Club, een beetje
wat zijn Italië, denk ik? Maar wat zijn de grote volleyballanden?
Ja, Turkije, Italië, Brazilië, Rusland, Azië. Ja, dat zijn eigenlijk wel, je kunt ook spelen ook wel in Duitsland en zo, maar daar valt weer iets minder geld te verdienen. Nou, een beetje die landen die ik net noemde, ja.
Je hebt ook in Azerbeidzjan gespeeld?
Ja, twee seizoenen in Azerbeidzjan. Heel random eigenlijk, want ja, ja, nee, er wordt dan een volleybalcompetitie opgezet. Ja, ik denk ook, weet je, dat is net een beetje als Qatar, dat daar ineens voetbal gaat leven. Oh, ja. In Azerbeidzjan denk ik dat er ja, misschien wat... Olie zeikt.
Dus betaalt het lekker.
Goed, maar ja, nou ja,
die volleybal,
ja,
dat was... heel leuk vond. En die dachten, we
precies,
gaan ervoor,
we gaan, ja, we gaan dat opzetten. Ja. En er was er inderdaad gewoon wel budget beschikbaar. En er werden gewoon de toppers uit Europa, maar eigenlijk van de hele wereld, werden de toppers, ah, toch wel naar die competitie gelokt. En daardoor werd het ook interessant voor een speler om daar dan te spelen. Want en je verdiende daar wel wat geld. Maar de competitie was ook gewoon wel eventjes leuk, omdat het wel een aantal goede teams tussen, ja, zaten. Maar dat duurde niet echt lang. Ik denk dat ze daar 5 jaar lang op topniveau competitie hebben gedraaid. En nu, ja, voor zover ik weet, is daar nu eigenlijk niks meer.
Zonde.
Ja, nou ja, misschien ja, beter ook.
Klaar voor een vraag? Of had je nog iets?
Nee, ik ga ervoor.
Ja, want we hebben altijd een Pietertje Pubquiz vraag. Ik ga hem stellen en het is heel leuk als jij hem kan beantwoorden. Maar als dat niet zo is, dan zijn we ook niet boos. misschien kan jij hem beantwoorden, Marley. Want deze keer weet jij ook het antwoord niet. Dus daar gaan we. In 1947 werd de Nederlandse Volleybalbond opgericht. En een jaar later vond het eerste EK volleybal plaats. Nederland had nog maar amper mensen in huis die die sport überhaupt kenden. Maar volleybalgrondlegger in Nederland, Kees van Zweden, die trommelde een paar mannen op. En zo speelde een onervaren zestal de eerste wedstrijd tegen het ervaren Tsjechoslowakije. Nou, je ziet hem al aankomen. Dat werd geen groot succes. Nederland verloor met 15-1, 15-0, 15-0. Toen ging het nog tot 15.
Klasse.
Maar we hadden dus één puntje, 15-1. En dat ene puntje van Nederland, dat was het allereerste punt van de wedstrijd. En werd gemaakt door onze Kees van Zweden. De vraag luidt, hoe scoorde hij dit punt? Stilte.
Met een ace.
Ja. Ik
ja?
denk...
Wat, jij kent het verhaal ook niet, Manon?
Nee.
Oké. Okay. Nee, dat is duidelijk, want het is niet het goede antwoord. Nee. Nee, het was op spectaculaire wijze.
Normaal.
Nee, dat ook niet. Nederland begon met de service en daarop smashte de Tsjechische aanval de bal hard in het Nederlandse veld. En onze Kees wist niet wat hij meemaakte. Die had nog nooit van een smash gehoord. En die draaide zich bukkend om, omdat hij bang was. Zo kwam de bal op zijn schouder en die bal ging over het net. Precies op de Tsjechische achterlijn. 1-0.
Oh, grappig. En daarna geen punt meer gemaakt.
Daarna geen punt meer gemaakt. En ze waren helemaal verbolgen over die smash, want zij kennen dat dus helemaal niet. Verschillende volleybalgrondleggers die gingen met elkaar in gesprek van ja, die smash, dat moeten we verbieden. Want ja, dit is het einde van de volleybal. Als iedereen dit gaat doen, ja, dan is er helemaal geen wedstrijd meer. Dat is gelukkig niet doorgezet.
De meest functionele manier om een bal te scoren. Eigenlijk.
Nou ja, en dat zagen ze toen ook, maar toen dachten van ja, dat willen we niet voor de sport.
Oh, interessant, weet je.
Ja,
dat was goeie.
Dat was het Pupkes Weetje van de Week.
Ja, de emotie. Dat is denk ik toch ook altijd wat mensen een liefhebber maakt. Dat is als ze ja, er een bepaald gevoel bij krijgen. En dus wilden we aan jou graag vragen. Ja, kun jij geëmotioneerd raken van volleybal kijken?
Zeker wel. Ik was in 2016 speelde de dames de Olympische Spelen in Rio. Ja. En ik had toen net een kindje gekregen, mijn dochter, mm-hmm. die nu al 5 is.
En daardoor was je er niet bij?
Daardoor was ik er niet bij, maar ik was bij de NOS als analist. En ja, dus ik beleefde dat heel vaak als ik gewoon thuis ben, dan merk ik dat ik afgeleid ben door dingen. Maar als analist, dan zit je gewoon echt ieder punt gewoon te volgen. En ja, toen hebben ze natuurlijk ook supergoed gedaan en zijn ze uiteindelijk vierde geworden. En ik weet nog dat, ja, dus die halve finale, maar ook die plek om de bronzen medaille, dat waren hele emotionele wedstrijden. Dat vond ik, en ik was zo begaan met die meiden en ik gunde het zo. Ik was
ja, is het dan ook niet een beetje jaloezie? Of dat je denkt, shit, nee, waarom ben ik daar niet?
Nee, omdat ik toch echt, ja, ik had daar heel graag bij willen zijn. Het was natuurlijk geweldig om dan om mijn junior carrière ook af te sluiten. Maar ja, lang vooral kort, we waren ook echt heel erg blij met het feit dat we gewoon een kindje hadden.
Ja, ja. Dat is een goede troost, ja.
Ja, als ik ook terugkijk op mijn eigen carrière, vind ik gewoon heel gaaf dat ik zo bevoorrecht ben geweest om al die dingen mee te hebben mogen gemaakt. En natuurlijk, ja, je wilt altijd meer of zo, dat heb ik wel. Maar ik denk, nou, het is ook mooi geweest. Ik heb wel een soort van vrede mee. En dan, ja, al die meiden die er stonden die er keihard voor hebben gewerkt, dat gun je ze dan zo. Mm-hmm. En het was eigenlijk wel heel verrassend. Je wist dat het er wel op zich in zou kunnen zitten, maar het waren niet favoriet voor een medaille. En als je er dan zo dichtbij bent, dan denk je, ja man, dan moeten ze er toch ook een krijgen. Ja,
maar je zei goed. Van, het is emotionele wedstrijden waren het. Is dat dan ook echt tranen? Of,
ja, of kippenvel. Maar ja. Misschien ook wel ik had ook wel tranen in mijn ogen toen. Daar was ik echt wel door geëmotioneerd, ja.
Toen het toch net niet lukte dan.
Ja.
Ja.
Ja, en ook wel op het moment dat ze dus de kwartfinale wonnen en zo, was ook echt al van wauw, dat is ja. En de ene keer is dat meer uitzicht dat meer, zeg maar, in niet zo, ja, het is allemaal fysiek, maar niet zozeer tranen, maar meer soort kippenvel of zo. Ja, ja.
Ja. En want je man zit natuurlijk ook nog middenin in de volleybalwereld. Hoe kunnen jullie, is het wel altijd zeg maar gezellig? Kunnen jullie gezellig samen volleybal kijken? Of gaat het dan al heel snel over tactieken? En,
Nou, ik ben echt meer een gevoelsmens. Dus ik ben niet zo analytisch ingesteld. Dus ook zo heeft iedereen weer zijn eigen kwaliteit of zo. Maar Reiner is juist wel heel analytisch. En eigenlijk gaat dat wel goed. Ja, vullen we elkaar daar wel goed in aan.
Vliegt elkaar niet in de haren?
Nee, dat is wel zeker wel oké.
En wat is nou jouw allermooiste herinnering aan jouw carrière?
Ja, ik denk toch wel het winnen van de Grand Prix. We hebben, okay. Het is een beetje een soort van vergelijkbaar met het WK, maar dat was dan echt een maand lang. Dus dat je iedere week speelde je dan in het een leg, zeg maar. En dan in het weekend waren dat dan wedstrijden. Vrijdag, zaterdag, zondag. En dat deed je dan 3 weken lang. Dus, en dan, nou, dan kon je plaatsen voor de finale. En uiteindelijk wonnen we die toen ook tussen alle toplanden van de wereld. We startten heel slecht met dat toernooi, maar uiteindelijk, dat is in 2007, dus dat is ook alweer 14 jaar geleden. En uiteindelijk wonnen we goud. Ja, dat was gewoon heel, heel bijzonder, bijzonder moment. Ja.
En is er dan nog een moment dat je het verschrikkelijk stond?
Ja, 2008 in januari hadden we het OKT, Olympisch kwalificatietoernooi. Dat was eigenlijk dus heel kort opvolgend op die in 2007, die zomer dat we de Grand Prix wonnen. Nou, nog geen half jaar later, of ongeveer een half jaar later, hadden we dus Olympisch kwalificatietoernooi. Terwijl, dat was voor Peking 2008. En daar faalden we om ons te kwalificeren voor Olympische Spelen. Maar daar moesten we dus eigenlijk in een soort van heel sterk bezet deelnemersveld. Het leek wel een beetje op een EK. Hadden we 1 ticket, zeg maar. Dus je moest daar winnen om dan naar de Spelen te mogen. Dus het is sowieso altijd heel erg moeilijk binnen Europa eigenlijk om een Olympisch ticket te bemachtigen. Want dan moet je echt op de juiste momenten
Ja, voetbal is natuurlijk wel een sport waar echt in heel veel landen goed gespeeld wordt. Dus ja. waar eigenlijk echt veel concurrentie is.
Ja, absoluut. Nou, maar goed, dat was dus echt een deceptie. En daarna had ik ook wel even moeite om weer alles een beetje op de rit te krijgen om gemotiveerd te blijven richting de toekomst. Maar dat klopt. In Nederland is het eigenlijk zo dat volleybal toch wel minder bekend is. Terwijl wereldwijd gezien is volleybal echt een hele grote sport.
Ja.
Volgende zomer mogen we dus ook hebben het WK in eigen land. Hè? Dus zijn Leuk. We al 3 jaar mee bezig. We, zeg ik, hè? Maar goed. Ja. Zijn we al 3 jaar mee bezig om dat vorm te geven, om dat te organiseren. Dus ook over een maandje ongeveer van kick-off. Dan is het nog een year to go, one year to go.
Oh, ja.
Maar heel bijzonder dat het naar Nederland komt. Zo'n wereldwijd, zo'n grote sport, zeg maar.
Nou, want je zegt van het is hier niet super bekend. Ik vind het altijd zo'n sport die iedereen, ja, niemand heeft er, niemand haat het dus, of niemand.
Iedereen doet het ook wel op vakantie, denk ik.
Ja, en ook wel gewoon leuk. Van, oh ja, leuk. Maar als je dan inderdaad vraagt, en dat zeiden we ook in de intro, van ja, wat zijn nou echt de topclubs in Nederland? Of de echt grote spelers? Dat zijn toch niet zoveel mensen die dat dan weten.
Maar dat is ook omdat er is eigenlijk ook heel weinig aandacht ervoor. Dus het komt ook, want je zegt ook, ik vind het leuk om volleybal te kijken. Hoor ik vaak van mensen, maar wanneer is volleybal nou eigenlijk op televisie?
Ja.
Want nu eigenlijk ook je moet echt voor naar Ziggo dan of zo, hè?
Ja.
Die kanalen om dan de wedstrijden te kijken. En op NOS wordt denk ik ook nog niet eens een samenvatting of zo. Op dit moment niet. Dat komt dan later, op het moment dat ze hoge ogen gaan gooien, zeg maar.
Want is er binnen de Nederlandse topcompetitie dan ook bijvoorbeeld echt rivaliteit? Dus je echt met fans hebt die bijvoorbeeld als jij van de een naar de andere club zou gaan, dat je dat echt gevoelsmatig nooit zou kunnen doen?
Niet zorgen in voetbal of zo. Ik denk wel dat het een beetje was, maar vroeger had je wel een aantal clubs waar al jarenlang dezelfde spelers zaten en dat je echt een harde kern van fans of zo had. Dat heb je in het buitenland, was dat wel iets meer. Maar dan nog was, als je een overstap maakte, dan krijg je niet gekke taferelen of zo, hoor.
Ik krijg niet boze brieven thuis gestuurd.
Nee, gelukkig niet.
Maar vind je het jammer als speler dat er niet zoveel echt fans zijn?
Nou, in Nederland is dat weinig. Maar in het buitenland heb ik dat wel heel erg ervaren.
Oh.
Dus ook echt wel in China en zo, dat het daar zijn ze juist wel weer heel fanatisch. En met name als je met Nederlands team bijvoorbeeld daar dan speelt of zo. Dat je ook echt wel in een soort van, we hebben wel onder militaire begeleiding, gingen we dan van sport al de bus in. Omdat ze gewoon een hele grote menigte met fans waar je dan je doorheen moest baden, zeg maar.
Heb je wel eens iets geks meegemaakt met mensen die gekke fan ergens? Of,
Ja, dat ze met foto's van je komen of zo in een fotoboek en dat je daar dan een handtekening op moet zetten en zo.
Oh, ja.
Maar dat soms een beetje gekke mannetjes zijn, een beetje dubieus. Ja. Of mails of zo wel. Wat is gek. Ja, weet niet, dat is alles wat je ook wel. Het zijn vrij normale, nette fans of zo. Maar je kunt ook wel dingen bedenken of zo. Dan wordt het wat fanatischer. Dat je denkt van, laat me met rust. Ja. Zo. Maar goed, aan de andere kant ook wel. Wil je dat ook weer niet zeggen? Want het is ook heel gaaf natuurlijk dat je wel dat mensen waarderen om wat je doet. Dus
een volleybalwedstrijd in Italië toen je daar speelde, hoeveel mensen zitten dan op de tribunes?
Nou, hing er een beetje vanaf. Ik denk gewoon bij competitiewedstrijden, afhankelijk van wat de capaciteit van de sporthal was, 5000 man of zo.
Oké. Okay.
Maar ook wel eens minder.
En in Nederland dan?
Ja, nou, weet ik
100.
Niet. Ja. Ja, en ik weet ook niet hoe dat nu is, maar dat was inderdaad bij grote wedstrijden dan zeker wel meer. Maar ik denk toch meer dat, zoals in Japan, als je daar dan toernooien speelde, dan was het denk ik 10.000 man of zo.
Oh,
zoiets. Right. En ik heb volgens mij voor, dat weet ik eventjes niet meer goed, maar ik dacht dat het iets van, nou, misschien bijna 15.000 man of zo voor het EK-finale in de Ahoy in 2015. Ja. Die zat echt helemaal vol. Ja.
Nou, dan zijn we nog heel benieuwd of er een boek is, een film, documentaire, podcast. Dan het hele rijtje. Iets wat we moeten kijken of lezen of luisteren. Waarvan jij zegt, als je dat doet, dan ben je helemaal om. En dan ga je van volleybal houden.
Oh, ja.
Dus een tip voor Marley, dat is het eigenlijk.
Oh. Ja, er is een boek geschreven. Maar dat gaat dus onder andere ook over die Grand Prix. Die Grand Prix die we toen hebben gewonnen. En ik denk ook echt die deceptie van Halle in Duitsland. Die het OKT wat we gemist hadden richting Peking 2008. En dat boek heeft Kees Komen geschreven. Kees Komen. En die dat heet Als je wint heb je vrienden. En dat is echt een volleybalboek. Maar voor de rest zou ik niet weten wat voor boeken er geschreven zijn. Heus wel, vast wel meer.
Nou ja, en je tipte eigenlijk straks al even dat filmpje met die hele spectaculaire dingen. Ja. Van wat je niet over volleybal weet.
Je moet wel even
denken. Dat triggert mij wel, ja.
Ja. Maar er is niet echt een documentaire of zo, of wel?
Nou, ze hebben wel een tijdje volgens mij vanuit wat uitzonden is op Ziggo, ze de volleyballers gevolgd hebben. Okay. En ik zag trouwens nu ook dat er wel ook in de kleedkamers camera's rondlopen en zo. Gewoon om voorbereiding te filmen. Dus ik weet niet of ze bezig zijn met iets. Maar dat je echt iets meer een kijkje achter de schermen krijgt, zeg maar. Maar echt een soort van volleybaldocumentaire. Ik zou het ook wel heel leuk vinden om niet alleen dat van Nederland te hebben, maar ook gewoon hoe er, zeg maar, bijvoorbeeld in alle keukens in de wereld gewerkt wordt op het gebied van volleybal.
Misschien is het ook wel heel mooi, maar ik denk nu gewoon even hard op om zo'n soort van documentaire, als je dat zou zien bijvoorbeeld in Azerbeidzjan, hoe dan ontstaat dat idee om een hele grote sportcompetitie, hoe dat dan opbouwt en weer instort. Best een mooie documentaire, denk ik.
Ik vind jou al best enthousiast.
Ja, ik ben ook al helemaal.
Ben je om?
Ja. Ik weet ook altijd weer dat als ik dan weer van tevoren iets bedenk, dat het dan uiteindelijk nooit ergens op slaat. Ja. Dus, want je gaat nu vragen of ik anders nu naar volleybal kijk.
Ja.
Ik dacht dus van tevoren al, ik heb helemaal geen argumenten waarom. Want ik vind het eigenlijk, het is echt een kijksport. Dat vind ik dus wel bij volleybal.
Ja.
En ik denk ook, als ik er dan weer iets meer van weet, dan denk ik ook, ik wil eigenlijk ook zien ook. En ik ben om.
Fijn.
Dus, ook zeggen, jij vooral Manon, je kunt ook echt goed enthousiast over volleybal praten.
Mooi.
Toch?
Ja, vind ik ook. Ja, ik ook. Ja.
Je hebt echt weer veel geleerd.
Nou, dus dan is mijn dag ook helemaal goed.
Jij bent nu ook weer gestegen op
jouw zeker.
Pietertje ladder qua enthousiasme in ieder geval.
Ja, nou, dat zat op zich al wel goed. Maar ik zit er wel weer lekker in. En ik ben vooral blij dat ik jou eindelijk om heb. Een soort van. Manon, super bedankt voor jouw enthousiaste pleidooi.
Graag gedaan. Leuk om over volleybal zo te mogen kletten.
Ja, fijn. En luisteraars. Ja, dan moeten we nog even administratie. Ik zal het snel doen. Als er nog suggesties zijn, opmerkingen, vragen, alles, kan allemaal naar info@pietersjepodcast.nl.
Als er sporten zijn waar je zelf ook niet zo warm voor wordt, maar je hebt ook geen echt goede reden, dan laat even weten welke sport het is.
En maar het kan ook naar @pietersjepodcast op Instagram.
Yes.
Dan hebben we nu alles gehad. Manon, nogmaals bedankt. En luisteraars, tot volgende week.
Yes.
Het is al 2-2 in sets. En beide teams zijn ontzettend aan elkaar gewaagd. En de rally die duurt maar voort. Terwijl aan de buitenkant bij ons staat iemand die slaat er een keiharde bal in. Maar de verdediging van de tegenpartij die gooit de bal toch weer omhoog. En hij komt uiteindelijk weer aan onze kant terecht. En iedereen heeft al zijn steentje bijgedragen. Ook de libero die verdedigt de bal van de tegenpartij. En de spelverdeelster moet een eind rennen om vervolgens perfect bij mij rechtsvoor aan de antenne te krijgen. En mij in positie te stellen om te zorgen dat ik hem erin zou kunnen maken. En ik weet dat alle ogen op mij gericht zijn. Maar ik dreig om een bal keihard rechtdoor te slaan. Maar de verdediging en de blokkering trappen erin. En ik sla me schuin diagonaal hard over mijn linkerschouder. En ik ben iedereen te slim af. En we winnen het punt en dus de wedstrijd en de finale. En we hebben goud. En we vieren het met z'n allen. En iedereen heeft een steentje bijgedragen. En dat zou fantastisch zijn geweest.